onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 89, het 19e vers. Psalm 89, vers 19. Wij doen belijdenis met artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar de kerk der reformatie aangaande het laatste oordeel als volgt beleidt. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd van de Here verordend, die alle schepselen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Here Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der goddelijke bazuin. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te samengevoegd en verenigd zijnde met hun eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaar voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen, dewijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij al daar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal van allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiraniseerd, verdrukt en gekneld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen conscientiën, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak die nu tegenwoordig van vele rechten en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal de Heere hen zulke eerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in het Oude Testament, het boek der Psalmen, daarvan Psalm 90. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt: keert weder, gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is, en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert. In de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toren, en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht uws aanschijns. Want al onze dagen gaan heen door uw verbogenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren, of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snelheid afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte uw torens en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lang, en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke je ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heeren onze God zij over ons en bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen bevestigt dat. Tot zover. Laat ons samen bidden. O God van alle genade, die ons spaarde en bewaarde in dit hele achterliggende jaar en bijeen doet zijn onder het geklank van uw onfeilbaar woord, waarin gij de weg aanwijst om te komen tot de kennis van u en te ontkomen aan een eeuwig verderf. Wij komen deze avond in het gebed tot u met de belijdenis dat gij goed zijt voor een slecht mens en dat gij langmoedig zijt, want u moet wel veel geduld hebben om zoveel boze gedachten en zondige woorden en goddeloze daden van ons te verdragen, om niet in toren en gramschap te ontbranden en ons voor eeuwig in vuur en vlam te zetten in de hel. Leer ons zien welk een wonder het is de adem nog in onze longen te hebben, in onderscheid met zoveel anderen. O God, wij komen tot u om u te belijden dat gij meer zijt dan alleen langmoedig. Gij zijt ook genadig, want gij laat uw woord nog in genen muiden. Wat hebben wij de genade al vele malen teniet gedaan, door wel de middelen te gebruiken, maar niet met een ernstig verlangen en niet met een ernstige aandacht en niet met een oprecht geloof. Dat wij wel uw woord hebben gelezen, maar uit gewoonte alleen. En dat wij niet hebben gemediteerd over uw woord en over de preken en over alles wat wij vanuit uw woord tot ons hebben mogen zien komen en hebben gehoord en hebben meegemaakt. De genade teniet gedaan, de prediking verzondigd. O God, het zou zo recht zijn als niet alleen voor deze en gene persoonlijk vanavond de laatste preek zou zijn, maar als voor heel gene Muiden vanavond voor het laatst uw woord zou klinken en nooit weer. Want dan hebt u genoeg gewaarschuwd ook juist ons. En nu komen wij tot u deze avond om u te belijden dat gij toch uw woord laat. Is louter genade, daar is geen verdienst in ons. Is een bewijs dat gij nog geen lust hebt in onze dood, ook niet van degenen die thuis meeluisteren. Oud of nog niet oud, maar wel ziek en misschien gebrekkig of zelfs bezig met sterven. O God in de hemel, zoudt gij uit genade op deze avond een wonder willen doen. Het is een klein wonder voor het oog van u, de almachtige God, want u kunt het met een wenk van uw vingers. Maar het is zo'n groot wonder in onze ogen, want wij hebben het niet alleen in onze onmacht voor onmogelijk gemaakt. Vanwege onze zonde ook hebben wij het ons onwaardig gemaakt, dat ge namelijk dit wonder zou doen om zielen te rukken uit het vuur, die daar in de brand der toren van u liggen te branden om voor eeuwig te verbranden. Wij komen tot u om u te belijden dat wij van u afhankelijk zijn, dat in u alleen de zaligheid ligt en de kracht om die ons te geven, ook door middel van de prediking, ook door middel van het Bijbellezen. Als u niet overkomt vanavond, zullen alle woorden van een mens leeg blijven. En zullen ook de meest ware en gevoelvolle en ernstige betuigingen om ons tot u te wenden zonder gevrucht blijven. En zal niet de ene deze avond bekeerd worden? Dan zal uw volk niet vertroost worden. Dan zal uw volk niet onderwezen worden. Dan zullen uw vijanden niet dodelijk getroffen worden. En niet met u verzoend worden. Dan zullen goddelozen niet gerechtvaardigd worden. En dat moet toch gebeuren, heren? Daarom hebt ge toch uw knechten over deze aarde doen uitgaan. Daarom laat ge toch de prediking tot op deze laatste dag van dit zoveel bewogen jaar. Daarom toch alleen, opdat wij waarlijk zouden verzoend worden met u. Maak ons dan maar schuldig. Maak ons verlegen om een borg. Maak ons begeerig naar hem in wie het leven is. Omdat wij de dood in onszelf gewaar werden. En door ons allen met aandacht luisteren wil de slaapduivel weren en de verstrooiing verhinderen. En geef aan jong en oud, hier aanwezig en thuis meeluisterend, dat grote wonder dat wij u ontmoeten mogen. Dat gij ons aan wilt raken, stil wilt zetten, zalig wilt maken, het leven uit Christus wilt schenken. O God in de hemel, daar is alleen maar reden in u en niet in ons. Wil het nochtans doen, uw naam tot eer, opdat wij ook vanavond niet zomaar bijeen zijn, maar dat alles mocht zijn tot roem van vrije genade. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Daarvan het 9e hoofdstuk. De versen 27 en 28. Hebreeën 9. De versen 27 en 28. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Wij gaan samen zingen van Psalm 103, de versen 7, 8 en 9. Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En vers 9. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. De 103e psalm, het 7e, 8e en 9e vers, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven. 3 collecten zullen er zijn, de eerste 2 bij dit zingen, de 3e bij de uitgang. De eerste collecte, bestemd voor de diaconie, wordt door de diaconie bestemd voor de honger in Ethiopië via een betrouwbare weg. Dan willen we daar, mocht het zijn, door de Heere gebruikt worden voor de leniging der nood. En de extra collecte bij de uitgang, de tweede is voor de kerk voordij, en de extra collecte bij de uitgang is voor het studiefonds van de Gifmiddenbond. Wij zingen van Psalm 103, de versen 7, 8 en 9. een vreselijke, heerlijke vergelijking tussen wet en evangelie. In eerste plaats een vreselijk eenmaal van de mens. En een heerlijk eenmaal van Christus. In de tweede plaats een vreselijk daarna van de mens. En een heerlijk daarna van Christus. Een vreselijke, heerlijke vergelijking tussen wet en evangelie. In eerste plaats een vreselijk eenmaal van de mens. En een heerlijk eenmaal van Christus. In de tweede plaats een vreselijk daarna van de mens. En een heerlijk daarna van Christus. Zo spreekt, geliefden, de apostel Paulus in Hebreeën 9, in de tekstwoorden die u zijn voorgelezen. Hij spreekt over wat uit de wet is, dat is de dood. En wat uit het evangelie is, en dat is de zaligheid. En hij spreekt over die wet als een zekere zaak. Namelijk, het is de mens gezet te sterven. De mens moet sterven. Dat is niet een noodwendigheid die nou eenmaal eigen is aan alles wat leeft, omdat alles aan slijtage onderhevig is en de dingen nu eenmaal vergaan. Maar dat is een inzetting. Dat is door God aan de mens tot een inzetting gegeven. En wel door de zonde die wij hebben begaan in Adam. Toen heeft God het gezegd. Ten dagen dat gij van de boom der kennis des goeds en des kwaads zult eten, zult gij de dood sterven. Zult gij zeker sterven. En dat is ook gebeurd. De geestelijke dood is ter plekke ingetreden toen Adam van zijn vrouw Eva de verboden vrucht te eten kreeg. Van God gescheiden, het beeld Gods kwijt en aan een vreselijk verderf en een vreselijke toekomstverwachting onderhevig. En de lichamelijke dood of tijdelijke dood is daarna ook gevolgd, al heeft de Heer dat wel uitgesteld in zijn algemene genade. En de eeuwige dood was evenzeer op diezelfde daad verdiend, al heeft de Heer door het offer van zijn Zoon voorafgebeeld in het slachten van de dieren en het bekleden met rokken van vellen dit voor Adam en Eva ongedaan gemaakt. De drievoudige dood, niet alleen een feit, maar ook een oordeel. Een werkelijkheid die vanuit het recht Gods voortkomt. Vanuit het oordeel dat de Heere heeft gesproken als dreiging en ook al de eeuwen door aan de mensenkinderen uitvoert. Het is de mens gezet, het is de mens gesteld, het is voor hem bepaald. Dat heeft God zelf gedaan, dat hij zou sterven. En dat is een ontzettende werkelijkheid. Sterven. Er zijn velen gestorven. Alle mensen van 200 jaar geleden en 300 jaar geleden en 1000 jaar geleden en alle eeuwen zijn gestorven. Het is niet meer dan 2, 3 generaties die tegelijk op deze aarde leeft. En dan sterven ook zij, de oudste generatie, niet alleen, ook wel jongere generaties. Mensen sterven. Wat is sterven? Niet alleen de scheiding van lichaam en ziel. De scheiding die zo pijnlijk is en zo moeilijk is. Ook niet alleen de scheiding tussen geliefden. Een scheiding die al evenzeer pijnlijk en moeilijk is. Maar sterven, dat is onder het gericht en oordeel Gods buig. Het is met Gods gramschap eens worden. Dat is sterven. Ik weet het, zeer velen zijn het met Gods gramschap niet eens. En toch sterven zij. Wel nu, zij worden het noodgedwongen met God eens. Zij moeten het hoofd neerleggen. Je kunt wel vechten tegen de dood. Je kunt via de moderne medische wetenschap het lang volhouden misschien, naar het schijnt. Maar de Heer heeft bepaald het uur niet alleen van je geboorte, maar ook het uur van sterven. En wat zal dat wezen als dat dichterbij komt? Mensen zijn vaak dood voor de dood. Wij weten dat het gebeurt. De mensen, alle mensen moeten sterven. Daar is er niet ene die dit ontloopt van deze grote gemeente. En waar ook maar mensen wonen, alles wat adem heeft, de adem geeft. En als we beginnen te leven, beginnen we te sterven. En dat is een werkelijkheid die ons vele malen niet alleen wordt gepredikt, maar ook duidelijk voor ogen wordt gesteld in de feiten van de vele sterfgevallen om ons heen. Een ontzettende, maar ook evenzeer onbegrijpelijke werkelijkheid. Voortgekomen uit de zondeval. Voortgekomen uit de scheiding met God. En nu is de duivel altijd maar weer bezig om de mensen te doen geloven. Of dat hij nog lang niet sterven gaat. Of dat het sterven wel meevalt. En al zegt de duivel het tegen ons niet zo cru en grof. Ondanks dat leeft het toch ook bij vele christenmensen. Wat eens een heidense filosoof schreef. Die wijsgeer die een dwaas was voor God. Omdat hij van God niet wist en ook niet door God onderwezen was. Wat schreef die man dan? Die schreef aan een jonge vriend. Je hoeft helemaal niet bang te zijn voor de dood. Ja, heidenen zijn ook bang voor de dood. Jawel. Ook mensen die niet geloven in de levende God zijn bang voor de dood. Maar, zegt hij, daar hoef je niet bang voor te zijn. Echt niet. Want op het moment dat jij er nog bent, is de dood er toch nog niet, nietwaar? En straks als die dood komt, dan ben jij er niet meer. Dus, zolang jij er bent, is de dood er niet. En als die dood komt, ben jij er niet. Hoef je toch niet bang voor te wezen, dan ben je er toch niet meer. Niet zo moeilijk doen. En zo wiegde hij zijn leerlingen in slaap. En nog zo grof, nogmaals gezegd, komt het in onze kringen niet voor, maar wij zijn wel van precies hetzelfde soort, hè. Om het met de woorden van een 15, 16-jarige zondagsschoolonderwijzer te zeggen, die schreef aan zijn vader, toen hij in de kost was vanwege een school die hij bezocht, als ik de mensen zie, dan kom ik erachter dat alle mensen geloven dat alle mensen sterven gaan, behalve zijzelf. En toen hij zijn gade sloeg in de straten, zo drukt de ene met dit en de andere met dat. En iedereen wist toch dat hij sterven ging en niemand dacht eraan dat hij sterven ging. Toen voelde hij, en ik ben de grootste dwaas, al die mensen zijn dwaas. Dat zij leven voor de aarde alsof ze nooit hier meer vandaan gaan. Zo druk bezig met alle dingen van hun bedrijf en zaken, gezin en werk. Alsof ze hier altijd zullen blijven. Maar ik ben de grootste dwaas. Want ik zwijg terwijl ik ze kon waarschuwen. Dat werd hem tot schuld en hij is prediker geworden. En is wel genoemd de prins der predikers. Zijn naam is Spurgeon. Een ontzettend eerlijk prediker. Die altijd maar weer die ernst naar voren bracht. Mensenkind, u moet vandaag bereid zijn om te sterven. Ook al is het al avond, kunt u vandaag nog voor Gods rechterstoel gedaagd worden. Laat ons dat niet uitstaan. Laat ons niet zo dwaas zijn als die heidense wijsgeer. Die de dood ver weg schoof, uiteindelijk buiten het leven schoof, buiten zijn bestaan, alsof hij daar niet mee te maken kreeg. Maar laat ons eerlijk zijn. Wij hoorden het in de achterliggende maanden in onze eigen woonplaats, Genemuiden, zo vele malen, zo plotseling dat deze en gene moest sterven. En dan zouden wij dan onze dood mogen wegschuiven. Het is zeer zeker eenmaal te sterven. En dat eenmaal is des te vreselijker als wij bedenken wat dat inhoudt. Niet tweemaal of meermalen. Wanneer wij over de dood nadenken, kan zulke een gedachte wel eens opkomen. Ik weet niet hoe dat met u is, maar zelf heb ik dat meermalen. Als ik sta bij een stervende, of als ik sta bij een gestorvene, of als ik op weg ben met de rouwdragende familie naar de begraafplaats. En dan komt deze gedachte in me op, wat is dat nou? Wat is dat nou, sterf? Het is zoiets onbekends, mensen. Zo onbekend. Zo geheimnisvol. Zo wat nog nooit iemand heeft meegemaakt. En wat wij allen gaan meemaken. En dan denk je wel eens, wat zou dat wezen? Eigenlijk, en vele mensen zouden het willen. Eigenlijk moest je eens kunnen zien daarachter. Je moest de dood eens over kunnen doen. Namelijk kunnen sterven en dan weer terug kunnen. En dat grijpt je het meeste aan als je leest of hoort, ook van zeer nabij, van een zo plotseling sterven. Daar gaat iemand van huis. Nou, ik denk dat ik vanavond zo laat weer thuis ben, hoor. En dan gaan we nog even dat doen. En dan moet ik ook nog allemaal plannen. Hij moet zoveel. Agenda vol, werktijd vol, even van huis. En dan zomaar, en je kunt het niet meer overdoen. Dat betekent eenmaal. Dat betekent niet eens een keer. Nee, dat betekent één keer maar. Eén keer maar kun je doen. Eén keer maar. En wanneer dat in het dagelijks leven zo is, dan is dat een heel spannende zaak. Stel je voor, iemand moet examen doen. Doet er niet toe waarvoor, of dat nou is voor autorijden, of voor een school. Dat kun je overdoen. Dan is het niet zo erg als je een keer het niet haalt. Dat is natuurlijk wel jammer enzovoort, maar je kunt het overdoen. Maar als je het nou niet over kunt doen, is het de laatste gelegenheid. Nou, de dood is de laatste gelegenheid. Kun je niet meer overdoen. Je kunt niet meer terug. Je kunt alleen maar één keer sterven. Het is definitief. En het is absoluut. En het is onherroepelijk. Ontzettende gedachte. Ontzettende werkelijkheid. Wat is het leven dan? Als dit leven een voorbereiding is, mijn medestervelingen. En als niemand zeker weet de dag van morgen te halen, hebt u die garantie wel? Ook de meisjes en de jongens, ook de jonge opgroeiende gezinnen, daar heeft nou niemand de garantie. Ja, u hoopt het allemaal. En eigenlijk duwen wij de gedachte aan de dood zodanig weg dat we het zonder meer erop rekenen dat we er morgen nog zijn. En eigenlijk ook wel behouden ze een enkele uitzondering waar wij misschien met enig medelijden over denken en over spreken. Denken we allemaal, behouden ze een enkele uitzondering, dat wij ook 31 december 1990 nog zullen halen. Behouden ze een enkele uitzondering, bijvoorbeeld iemand die al 90 is, of iemand die onlangs hoorde dat hij zo ernstig ziek was. Die hebben wij misschien al zijn sterfjaar in 1990 gegeven. En dan zeggen we, het is nog een wonder dat hij er nog is. Ja. Maar dat ik daadwerkelijk God moet ontmoeten. Ik weet niet wanneer. Ik weet het niet. Weet u het? Is niet erg dat hij dat niet weet. Als het maar goed is. Als het nou niet goed is. Als het nou niet goed is. O jong en oud. Denk je daar nou nooit over? Lig je daar niet wakker van? Jawel toch, hè? Dat is toch wel eens een keer op je ziel, hè? Heren, nou moet ik sterven. En ik ben eigenlijk bezig mezelf in slaap te laten wiegen. Eigenlijk bezig te denken, dat zal toch nog wel niet gebeuren. Dat duurt nog wel even. Ik ben bezig mezelf daarmee zo ontzettend te paaien en mij door de duivel te laten voorliegen. Waarom doe ik toch zo? Sterven. Oh, zelfs wanneer mensen ernstig ziek zijn. En hoeveel malen moet een predikant dat niet bespeuren? In de loop van deze 8,5 jaar in Genemuiden bespeuren dat het waar is. Iedereen duwt de dood weg, ook ernstig zieke mensen. O zeker, dan zeggen ze, dominee, hoe erg zou het nou met me zijn? En ze vragen het aan de dokter, dokter, waar moet ik nou sterven? Maar zelfs die vraag durven we amper te stellen. En als die vraag gesteld wordt, dan denken we altijd nog, ja maar toch nog niet nu. Misschien heb ik nog een paar maanden. Maar gemeente, zolang we nog in maanden denken, of in weken denken, dan denken we uiteindelijk altijd nog, nu niet, nu niet. En we stellen het uit en het kan zijn dat je erbij staat. Wanneer kinderen bij het sterfbed van een vader of een moeder staan. En dat ze dan nog tot op het allerlaatste, tot op de dag van sterven gelijk achteraf blijkt. Nog proberen de dood weg te duwen. Zowel die daar ligt als ook die daar omheen zijn. De dood wegduwen. Oneerlijk zijn. Onoprecht zijn. En je gaat dat land tegemoet waar geen terugkeer meer is. O, als je nou bereid bent, doordat het bloed der verzoening in je ziel is toegepast, dan hoef je de dood niet weg te duwen. Dan hoef je de gedachte aan de dood ook niet te schuwen. Dan hoef je niet bevreesd te zijn daarvoor, want, en dat is dan ook wat tegelijkertijd door de apostel Paulus en vooral aan de orde is in onze tekst, alzo, o Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen. Eenmaal. O, als die zondaar, die gevallen zondaar, nu eens zou geloven dat die sterven ging. Als die het nu eens niet meer zou wegdringen en proberen te vergeten. Maar als hij nu eens werkelijk zou geloven, ik moet hier vandaan. Ik moet mijn mooie spulletjes loslaten. Mijn bedrijf, het is niet van mij. Mijn huis, mijn auto, mij noemt u maar op, alle mooie dingen. Het moet allemaal losgelaten worden. Als we dat nou eens echt gaan geloven, dan worden wij bekommerd om onze zaligheid. U zegt, dat is niet genoeg. Het moet om de ere Gods te doen zijn. Wat zou het een wonder wezen als er onder ons waren die vanwege de ernst van het sterven gingen nadenken over hun behoud. En dat de Heer dan zal leiden tot die grote vraag, niet waar kom ik terecht, maar wat gebeurt er met Gods naam? Niet kom ik in de hemel, maar komt God aan zijn eer? Dat zeker. Die vraag zal God je leren. Die vraag is zeker belangrijk, alleen belangrijk uiteindelijk. En toch, ik zou je willen oproepen. Ik zou u en jou, o jonge mensen, willen vermanen met al de kracht die ik heb, en ik heb geen kracht, dat je toch omwille van je arme ziel en omwille van het naderend sterven dat ook zo dichtbij kan zijn, dat je omwille van je eigen behoud dus zou gaan nadenken over het offer van Christus. Namelijk dat dat nodig was. Hij moest sterven. Hij moest zijn leven geven. En dat dat werkelijkheid is. Hij is gestorven en hij heeft zijn leven gegeven. En waarom dan? Om veler zonden weg te nemen. Om zonden weg te nemen. Nu gaat het niet alleen om de vraag, moet ik sterven of niet? Dat is zeker waar. Maar nu gaat het om de vraag, heb ik zonden of niet? En dat is nog niet zeker waar. O nee, hebben sommige mensen geen zonden? Nee, gemeente. Vele mensen hebben geen zonden volgens het woord dat gesproken wordt in Johannes 9. Zijn wij dan ook blind? De fariseeën geloven er niks van. Zij denken dat zij op de goede weg zijn. O, welke dwaasheid, geen last van hun zonde te hebben. Geen last van een verdoemende wet te hebben. Van een vervloekend oordeel in uw oren, in uw hart. Geen last van uw schuld voor God, hemelhoog. Wat is dat vreselijk dwaas om werkelijk te blijven denken dat je niet zondaar, dat je niet helwaardige bent. Want dan heb je Christus niet nodig. Alle schone woorden ten spijt over het sola fide, alleen geloof. En het sola gratia, alleen genade. En het sola scriptura, alleen de schrift. Al die vrome woorden over Gods liefde. En over dat een mens zondaar is, maar hij beleeft het niet. Heeft hij niets aan. Daarom, dit offer dat eenmaal is een heerlijk eenmaal van Christus. Voor alle mensen die zonden hebben. Alle mensen die van binnen gewaar zijn dat ze zonden hebben. Al die mensen die hun zonden leerden kennen. Die hun zonden leerden beleven. Bewenen. Beleiden. Bestrijden. En die maar één begeerte hebben. Om te mogen doen met de hand des geloofs, wat in het Oude Testament werd afgebeeld, wanneer de Israëliet het offerdier bij de priester bracht in de tabernakel of tempel. Dan legde hij zijn hand op de kop van dat dier en beleed daar zijn zonde. Als symbool dat al zijn schuld op dat dier werd gelegd en dat dier moest sterven, dat dier werd op het vuur van het altaar tot as. En zo te mogen doen met dat grote offerlam, Heer, hoe moet dat dan? Want hij is gekomen, hij is geofferd om vele zonden weg te nemen. Een heerlijk eenmaal, uiteindelijk ging het Paulus daarom. Daar wilde hij over spreken, daar heeft hij het ook over in heel Hebreeën 9. En ook in Hebreeën 8 en 10, steeds weer opnieuw, over dat offer, daar moet echter wel in uw en mijn leven plaats voorkomen. O geliefden, hoe groot zou het zijn als ook vanavond u en jij deze gekruisigde Heere Jezus Christus, dit geofferde Lam van God, niet meer alleen bij name zou kennen van horen zeggen, maar dat wij allen dit Lam zouden nodig hebben, niet alleen zouden naar hem verlangen, niet alleen, maar ook mogen weten, hij is de mijne. Hij heeft ook mijn zonde weggenomen. Wat is wegnemen? Er staat een woord in het Grieks waarmee gezegd wil zijn dat het een last was die opgetild werd. Opgelucht ademhalen mag dat volk, dat het gaat beleven dat die last van zonden in de gekruisigde van hen is afgehaald. Dat heeft hij gedaan. De last opgetild, opgeheven. Maar meer, het woord dat er staat in het Grieks betekent op zich nemen. Dus om vele zonden weg te nemen, om vele zonden op zich te nemen. Dat heeft hij gedaan. De zonden op zichzelf geladen. Hij heeft de zonde willen dragen, niet alleen wegdragen, maar op zichzelf die ontzettend zware last en die huiveringwekkende, walgelijke last van mijn zonden, waar ik zo weinig last van heb en zo weinig de last ervan ervaar. Het gewicht, de snoodheid, de gruwelijkheid, het God beledigende, en het is allemaal op hem gelegd. Die onvoorstelbaar vuile viezigheid van mijn verdorven adamitisch bestaan. En hij heeft het als een lam zwijgend
voor het aangezicht van zijn vader gedragen. Hij heeft het op zich laten neerleggen. Hij heeft gebogen. Hij heeft niet geprotesteerd. De walging tegen de zonde. De afschuw tegen het kwaad. Tegen onze verdorvenheid. Tegen dat goden tergen. Tegen dat ongeloof van mij en van u. Hij heeft het wel gevoeld. Tot in het diepst van zijn ziel, maar hij heeft niet geprotesteerd. En hij is er niet onderweg gelopen. En hij heeft niet gezegd, dit is te veel, dit is te vuil, dat kan niet meer. Hij heeft geduld en hij heeft gedragen. En hij heeft een wankelende pas onder de last van dat hout. Onder de last van onze schuld. Heeft hij tot in het diepste van de hel willen zinken, van zijn vader verlaten. Onder de vloek van het heilig recht des Heeren, om daar te zijn een volkomen wegnemer van de zonde. Van wie is dat dan? Voor wie geldt dat dan? Leest u goed mee. Er staat niet, alzo, o Christus, eenmaal geofferd zijnde om alle zonden weg te nemen. De zonden van allen, daar staat vele zonden, de zonde van velen. O, wat een wonder, er staat niet de zonde van weinigen. Er staat niet de zonde van twee of drie maar. Want dan zou ik denken, dat zal zeker Abraham zijn en David en Petrus of zo. Of weinigen, dan kom ik misschien niet verder dan al de heiligen van het Oude en Nieuwe Testament. En de grote mannen van de kerk geschiedenis, dan zeg ik, heren, dan zal het wel op zijn. Om weiniger zonden weg te nemen van weinigen. Nee, staat er niet. Er staat om veler zonden weg te nemen. Maar er staat toch ook niet aller. Het geldt niet alle mensen. Het geldt ook niet alle kerkmensen. Alle gedoopte mensen. Alle beleidende mens, alle ernstige mens, alle trouwe mens, alle avondmaal vierende mens, voor wie geldt het dan? Alle zondaren, daar heb je het nou in. Alle zondaren, hoeveel zondaren zijn er aan de kant van Zeedijk? En in Gene Muiden.
En in Gene Muiden. Hoeveel zondaren zijn er bij mij op de catechisatie? Of bij de andere predikanten. Hoeveel zondaren zijn er in de kerkenraad. Van de ambtsdragers. Of de aanstaande ambtsdragers. Of die vanmorgen bevestigd zijn. Hoeveel zondaren zijn er in uw gezin. Hoeveel die gebogen gaan onder die lasten. Die ze kwijt moeten. Maar niet zelf kwijt kunnen. Die alleen hij op zich laat. Veler zonden heeft hij op zich genomen. Daar is niets van de mens bij u zegt, moet ik dat dan maar afwachten? O geliefden, kunt u dat dan niet afwachten? Is dat dan zo nood in je leven? Kun je niet wachten op zijn tijd, op zijn daad? Loop je daar zo mee vast, omdat die zonde nou werkelijk is gaan dringen? Werkelijk u een knellend juk is geworden? Werkelijk u tot walging en afschuw heeft gebracht? Van uw verdorvenheid en goorheid en gemeenheid, dan zult u toch, juist dan, zult u toch zo van harte leren aanvaarden, als hij uw zonde niet op zich heeft genomen, als juist u niet bij die velen hoort, maar bij die anderen. Niet bij degenen wie er zonden hij heeft weggedaan, maar bij die anderen die de zonde zelf moeten verantwoorden en zelf die schuld moeten betalen en zelf die straf moeten dragen, dan wordt daarmee eens, nou eerlijk wees. Aan het einde van dit oude jaar, al die preken, hier en elders waar u ze maar gehoord hebt, al die keren dat u Gods heilige woord hebt gelezen, hebt u daar niet alleen gelezen uw schuld en uw verdoemeniswaardigheid? Hebt u daar gelezen niet alleen zijn gewilligheid en almacht, maar hebt u daar ook de soevereiniteit Gods in mogen lezen? om dat woordje velen hier in de tekst, dat wel een heel ruim woord is, maar ook een heel beperkt woord tegelijkertijd. Hebt u in de Bijbel dan de soevereiniteit Gods niet gelezen? Om dat woordje velen te aanbidden? Om de God van verkiezing te aanbidden? O, ik weet dat het voor de zovelen ook onder ons die met hun zonde en schuld lopen tobben, zulke ontzettend moeilijke zaak is. Maar ik kan u verzekeren dat het uit de weg gaan van de verkiezingsleer niet helpt. Maar eenmaal van Christus voor alle beladenen en alle belasten en alle vermoeiden en alle afgetopten die met de last van al die 365 dagen van 1989 en al de vele dagen voor dit jaar niet kunnen verder gaan, niet het nieuwe jaar wensen in te gaan, die met de last van hun schuld niet voor God kunnen verschijnen. Waarom niet? Omdat zij hun zonden hebben leren zien als God beledigend. In de tweede plaats zien wij hoe onze tekst spreekt in de vergelijking van dat vreselijke van de wet en dat heerlijke van het evangelie over een vreselijk daarna. Gelijk het een mens gezet is, eenmaal te sterven kun je nooit meer overdoen dus. En daarna het oordeel. Oh, wat is het oordeel? Het woord dat er staat in het Grieks betekent de uitslag. En het woordje uitslag, wat hier dus met oordeel is vertaald, wil heel nadrukkelijk zeggen, het is overeenkomstig uw prestaties. De uitslag van een examen is zoals je het gemaakt hebt. De uitslag van een proeftijd om te werken bij een nieuwe baas, dat is overeenkomstig wat je waard bent. En zo zal ook straks de uitslag vallen. En zo goed als dat vele jonge mensen in de maand mei en juni elk jaar weer opnieuw in spanning en zenuwen zijn, niet alleen om dat examen te maken, maar ook om de uitslag af te wachten. Wat zal het nou zijn? Maar ja, nogmaals, je kun je overdoen, hè. En zelfs al kun je het niet overdoen, nou, daar hoef je nog niet rampzalig mee te zijn. Maar, nou kom je straks voor het gericht, net als de dictator van Roemenië voor zijn rechters kwam. En dan heeft hij tot op het allerlaatste met zijn vrouw die rechters niet erkend. En gezegd, ik erken u niet. Nou, dat kun je in dit leven tegenover God ook volhouden. Farao leeft niet alleen buiten de kerk. Die zegt, wie is de Heer dat ik naar hem luisteren zou? Ik heb niks met God te maken. Erken ik niet. U zult straks toch dat niet meer volhouden. Als de uitslag komt. Wat is de uitslag? Het vonnis. De uitspraak. Wat is dat? Dat is heel eenvoudig. Heel aangrijpend. En heel vreselijk. Om bang voor te zijn. O jonge vrienden, luister eens. Als jij nou nooit meer zult zondigen, hè. Je leven lang, tot aan je 90ste jaar, nooit meer zult zondigen. Alleen maar heilig zijn, ja. De enige in geen muiden. De enige die zondeloos leeft vanaf 31 december 1989. Wat zal dan de uitslag zijn als je straks sterft? Misschien heb je nog 70, 80, 90 jaren. Al die jaren heilig leven. Wat zal straks de uitslag zijn? Wat denk je? Ach, dan is er maar één uitslag. Dat de Heere zegt, ik ken jou niet. Ga maar weg van mij. Ga maar weg. En dan stuurt God ook die tegenstribbelende zondaar. Ook die niet buigen wil. Door zijn cipier naar de plaats van de opsluiting waar je niet meer uitkomt. En moet je door die poort waar boven staat, wie hier door binnen gaat, laat alle hoop varen. Geloof je het, jonge mens, al doe je nooit meer ene zonde. Sauzescu was de dood waard, wij ook. Ja, dubbel en dwars. Daarna het oordeel, de rechtbank. Wat kun je sidderen en beven. Kijk, in Nederland is geen doodstraf. Kun je ook niet bang voor zijn dus. Maar als je nou toch in een land woont waar wel de doodstraf is. En ze grijpen je. Al zou je onschuldig zijn, ben je nog bang. Dan denk je, wat gaat er nou gebeuren? Als ze mij nou toch eens beschuldigen. En ik kan me niet goed verdedigen. En ik kan mijn onschuld niet bewijzen. Maar zeker als je dan ook nog een keer een aanklagend geweten hebt. En je hebt je schuldig gemaakt aan een misdrijf. Wat zul je dan bang kunnen zijn. Wat zul je dan benauwd moeten zijn. Want nu kan het zijn dat nou zomaar het doek valt. Dat zwarte doek over je leven voorbij. Maar veel meer daarna, als je God gaat ontmoeten als misdadiger of als degelijk mens, zonder ooit met de rechter op deze aarde in aanraking te zijn geweest. Daarna, voor die grote rechterstoel Gods, hoe zal dat vallen? Zal dat positief uitvallen? Zal dat negatief uitvallen? Dan moeten wij weten hoe wij hebben geleefd. En de wet des Heren is als een spiegel. Waarin wij getoond worden wie we zijn. En dan komt duidelijk openbaar dat wij schuldenaar zijn. En dat we daarom te vrezen hebben. En deze rechter is niet om te kopen. En deze rechter vergist zich niet. En deze rechter seponeert deze rechtszaak niet. Seponeren betekent terzijde leggen. Zodat je zou uitstel krijgen. Of afstel krijgt. Hij vergeet het niet. Hij vergist zich niet. Hij is niet oneerlijk. Wat is er dan te verwachten? Als er maar één ding te verwachten. Als de zonden van 1989 één voor één ons voor de ogen staan. En als wij voor Gods heilige aangezicht schuldenaar worden bevonden. Dan is er maar één ding te verwachten. Of niet? Volk van God. U die beleidt. Dat uw zonden vergeven zijn. U weet toch, hè, dat u het ook waard bent om voor eeuwig weggeworpen te worden. Juist u weet het. En al diegenen die graag met kind van God willen worden aangesproken, maar ondertussen onder dit vonnis nog nooit hebben gebogen, en die het ook ten diepste er niet mee eens zijn dat dit oordeel door Gods woord ons wordt voorgehouden en door Gods knechten ons onder de aandacht wordt gebracht. En wij prediken u, of u het horen wilt of niet, en of u het geloven wilt of niet, dat u straks daarna uw ogen zult opslaan met de rijke man, zijnde in de pijn, zijnde in de hel. O, dring het maar weg, mens. Geloof het getuigenis van een dominee niet. U hoeft uw heilwaardigheid niet op mijn gezag te geloven. En ook niet te geloven dat u voor eeuwig vergist als u buiten Christus in de daadwerkelijke beleving en bevinding verder durft te reizen. U mag best wel blijven geloven dat u gelooft. En blijven geloven dat u bekeerd bent. En blijven geloven dat u straks goed aanlandt. Ik zou het u niet af kunnen pakken, ik weet het wel. Maar wat zal dat wezen, een ontzetting en een ontgoocheling, als je straks toch zult moeten belijden. Nou heb ik mij toch vergist. Ik denk, zo lezend in de krant, dat die ontzettend wrede man, die op eerste kerstdag vorige week werd terechtgesteld door die geheime rechtbank in Roemenië, dat hij tot op het allerlaatst in zijn waan heeft volhard. Want hij zei, ik ben president. En op het allerlaatst gedacht, ze schieten me niet dood. Dat durven ze niet. Dat doen ze niet. Nog maar een week geleden was hij de machtigste man van Roemenië. Niet kunnen geloven dat ze hem dood zouden schieten. Dat is wel gebeurd. En nou wij, voor die grote rechter. Er zijn vele mensen die zijn te goed voor de hel. Die geloven niet dat God werkelijk ze naar de verdoemenis kan sturen. Dat geloven ze niet. Bent u dat nou ook? Gelooft u het ook niet? Wees nou eens eerlijk. Gelooft u het nou ook niet?
En is dat ten diepste maar om deze simpele reden, omdat u niet weet dat u het waard bent. En omdat u Gods heiligheid niet kent. En zijn rechtvaardigheid niet kent. En met een goedkoop praatje over genade. En een goedkoop zeggen dat je gelooft. En een goedkoop eigengemaakt geloof in Christus. Uzelf probeert te paaien alweer. Die vele onverschilligen die de dood wegsturen. Nee, dat doet u niet. U gelooft wel dat u sterven gaat. U duwt die dood niet weg. Maar u bent ook niet bang voor de dood, omdat u denkt dat het goed komt. U denkt werkelijk dat het goed komt. En u vergist u buiten Christus. Hoe zal het zijn, o geliefden? Ja, dat zeg ik ook tot diegenen die menen dat ze goed aan zullen landen. Laat ons nou allemaal, ik en u en jij, echt bekeerd of niet. Of u zegt bekeerd te zijn of niet. Laten we nou allemaal onze eerlijk onderzoeken. Dat is toch zo ontzettend noodzakelijk. Of het nou waar is in mijn ziel. Niet omdat ik waar ben, want dat ben ik toch niet. Maar of het nou waar is wat ik zeg dat God mij gegeven heeft. Dat Christus in mij gewrocht heeft. Dat de Heilige Geest mij heeft geopenbaard. Is mijn geloof een mensengeloof of een goddelijk geloof? Draagt het stempel van de mens of het stempel van de hemel? Heel groot verschil. Maar het schijngeloof lijkt zo ontzettend veel op het waar. O, daar is ook een daarna van Christus. Een heerlijk daarna. Waar het op een oudjaarsavond zeer zeker ons om te doen zal zijn. Weet u wanneer? Als wij hebben leren buigen. Met ons hoofd op het schavot. Leren buigen onder God. Wat hebben we dan gezegd, heren? Daar is een schrikkelijke verwachting des vuurs. En dat is mijn rechtmatige plaats. Is dat zo? Ook jouw plaats. Eeuwig vuur. Of ben je daar toch nog te goed voor? Te goed. Onderzoek het nou eens. Want weet u, dan heb je verlangen om Christus te mogen begroeten. U zegt, ik ben bang dat als hij komt als rechter, dat hij mij zal verdelgen. Het is waar, het is verdiend. Maar ik vraag u niet of u vrezen zou voor Christus. Of dat u zekerheid hebt dat hij uw verlosser is, dat bedoel ik niet. Natuurlijk is dat een grote vraag en een belangrijke vraag. Maar de grote vraag daaraan voorafgaand en daarboven uitgaand is deze vraag. Zou u nou ook die Christus lief hebben? Ook al zegt u nog niet met zekerheid dat hij de uwe is en dat u van hem bent. Is dan toch een verborgen trekking naar hem. En verwacht u hem, want wat is verwachten? Er staat hier voor die mensen die dat zeker weten, ja. Die verwachten hem tot zaligheid. Die zullen hem zien, dat is zeker waar. Wat een onderscheid wordt er gemaakt. Wat een onderscheid tussen degenen die hem niet verwachten en degenen die hem wel verwachten. Binnen één kerk en binnen één gezin en binnen één kerkenraad of binnen één avondmaal vierende gemeente. Of binnen, noemt u maar op, ook één huwelijk. Die hem wel verwacht en die hem niet verwacht. Maar wat is dan dat verwachten? Oh, dat is natuurlijk ook vooral bedoeld voor degenen die mogen weten, Christus is voor mij gestorven. Mijn zonde heeft hij op zich genomen. Ik heb daarvan de kracht ervaren. Hij heeft mij bevrijd van schuld en straf. Maar ook wordt hier erin meegenomen door de apostel in dat woordje verwachten allen die in de nood van hun leven, terwijl ze moeten belijden hoe het uitvalt straks, ik durf het niet te zeggen. Ik weet wel wat ik waard ben. Ik weet wel waar ik het op nagemaakt heb. Ik weet wel wat ik verdien. Maar die dan toch hem verwachten. Wat is dan verwachten? Het woord in het Grieks heeft een dubbele klank, een dubbele betekenis. Het betekent enerzijds een ontvangen en anderzijds een verwachten, een uitzien. Een dubbele betekenis, hoe dan? Wel, het gaat hier over diegenen die mogen weten dat hij de hunne is en die verwachten hem. Maar dat zijn er ook, en dat wil datzelfde woordje nou zeggen.
die hem wensen te verwachten, omdat ze hem begeerig ontvangen, omdat heel hun hart voor hem open gaat, omdat heel hun hart naar hem verlangt. Die klank zit in hetzelfde woord. Die hem verwachten tot zaligheid. Dat betekent die naar hem uitzien tot zaligheid. Oh, het is wel waar. Als hij komt op de wolken des hemels, is hij niet de zaligmaker die nog voor de zonde zal betalen, of die nog de toepassing van zijn bloed zal geven, en die nog mensen zal bekeren, en die nog zondaren zal redden. Nee, het is zo. Dan is het te laat als u dan nog bekeerd moet worden. Het moet nu gebeuren, dat is waar. En toch, tegelijkertijd, want dat loopt in elkaar over, altijd, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament ook. Tegelijkertijd zien wij in die uitspraak over het verwachten van die tweede komst, straks op de wolken des hemels, ligt toch tegelijkertijd de adventsbede, het adventsverlangen dat hij nu komen zou, dat hij nu ontvangen mag worden, nu gekend mag worden, nu aanvaard mag worden en dan ook verwacht mag worden, zodat er nu toch een verlangen is. Nee, niet omdat iemand zoveel heeft, maar juist omdat iemand zoveel mist. Nee, niet omdat iemand zoveel mist, maar omdat iemand alles mist. Bekering mist en geloof mist. Handen om aan te nemen en armen om hem te omhelzen mist. Heren, zou u willen komen en zou u alles willen meebrengen? Zou u nou zonder zonde willen terugkomen? Zoals u hebt beloofd op de wolken des hemels. Maar zou u eerst in mijn hart willen komen, nu, vandaag? Dat zit allemaal in dat ene woordje verwachten. En dat is nou de troost die hier wordt geboden. En u wordt aanbevolen, bevolen, namelijk dat u alleen dan met vrijmoedigheid de dag van uw dood en de dag van Christus wederkomst kunt verwachten. Als u hem nu verwacht, als u zijn komst nu begeert, als uw armen, uw dode bestaan, als uw verloren ik geheel en al op hem gericht is, is dat zo? Dat is alleen dan zo, als wij zijn afgebracht van onszelf. O gemeente, het is zo noodzakelijk dat wij alles kwijtraken. Want in de mens van Adam afstammend is zulk een haat tegen vrije genade. Is zulk een haat tegen Christus offer. En is zulk een haat tegen goddelijke kracht. En dat kan zijn dat iemand jaar en dag onder de rechte prediking heeft verkeerd. Die jaar en dag onder een bevindelijke prediking heeft verkeerd. En die jaar en dag zulke prediking schijnt te hebben voorgestaan. En die uiteindelijk als een vijand openbaar zal komen, misschien niet eens voor de mens. Misschien niet eens voor de mens, tot aan zijn dood erbij gehoord. Tot aan zijn dood erbij gerekend. En zichzelf erbij gezet. En uiteindelijk als een vijand openbaar. Nog nooit Christus gezocht. Nog nooit Christus bemind. Omdat nog nooit de wet u veroordeelde. Echt. En nog nooit het oordeel u bezwaarde. En nog nooit uw zonde u kwelde. En nog nooit de schuld u smartte. Nooit. Eerlijk zijn mens. Op reis door de tijd. Met zulke een duizelingwekkende snelheid. 1989 afgesloten. 1990 misschien straks in te gaan. Misschien nog vele jaren te leven. Links en rechts vallen ze weg. Hartverlamming, dodelijk ongeluk, ernstige ziekte, kanker. Ze vallen weg, geliefden. O, u kunt er soms zo benauwd van worden. Mijn eigen geliefde, mijn vrouw, mijn man, mijn kind, mijn ouders. Zullen ze straks wegvallen? Zal 1990 voor hen het jaar van sterven zijn? Maar ook voor uzelf, u kunt zo benauwd wezen. Maar ik hoop toch van harte dat u dan toch eerlijk met elkaar en voor uzelf voor den Heere leert buigen. O God, als het nou werkelijk waar is, het laatste keer, de laatste keer, oudjaarsavond. En de laatste keer, deze zondag, de laatste keer onder het woord gezeten. De laatste keer van den Heere gehoord of van den Heere gesproken. Mag het dan zijn dat als u of ik onze rechten gaan ontmoeten, dat het op grond van deze preek zal zijn,
Nee, niet op grond van deze preek. Maar op grond van de waarheid in deze prediking. Op grond van de waarheid van Gods woord. Dat wij hem zouden kunnen ontmoeten. Op grond van dat offer dat gepreekt is, ook vanavond. Dat gepreekt is voor een arm volk. Dat gepreekt is voor een ellendig volk. Dat gepreekt is voor een zoekend volk. Dat offer van die komende Heere Jezus. Die verwacht wordt. Die begeerd wordt. Die bemind wordt. Juist ook door de zulken die hem benodigen. Dat offer te grond. Om uw hoofd te kunnen neerleggen. Dat offer de grond. Echt waar. Niet zeggen alleen, maar beleven. Niet zeggen te geloven, maar daadwerkelijk geloven. Hoe weet u dan of u dat echt te geloven hebt? Dan kunt u hieraan herkennen of u Christus waarlijk verwacht. Dat is, of u Christus waarlijk achteraan kleeft. Of u hem waarlijk bemint. Daar kunt u het dan weten. Ja, maar hoe weet ik nou of ik hem echt verwacht en achteraan kleef en bemin? Dan zult u met Jacob de afgoden begraven. Wie de afgoden in huis en hart en hand nog vasthoudt. Zijn zonden, de wereld, zijn eigen ik. Die is bezig zichzelf te bedriegen. Daarom. U gaat sterven. Ik ga sterven. Jij gaat ook sterven. En kattegezant klaagt. U hebt het altijd over de dood. Wil je dat dan liever niet horen? Nee. Je kunt toch niet met de dood leven. Hij nou altijd met de dood in je schoenen leeft. Altijd maar bang om te sterven. Dat is toch geen leven. Jezelf bedriegen dan. Is dat beter? Is dat beter, jonge mens? Ik snap het best. Dat je niet graag over de dood hoort. Nog in de preek, nog op de catechisatie. En zeker niet als ik je persoonlijk zou spreken. Wil je niet graag horen? Begrijp ik goed. Is het dan verstandiger om maar net te doen alsof de dood er niet is? Is het dan verstandiger om het te vergeten? En dan straks toch, ja, toch. Toch te moeten beleiden, had ik nou maar geluisterd. Had ik nou maar wel geluisterd. Maar ik heb niet geluisterd. Ik had er geen zin in. Ik had er geen tijd voor. En ik heb ook niet geloofd dat het werkelijk zo ernstig was. Waarom spreken dominees? Waarom spreken al Gods ware knechten? Over het gericht, over de dood en wat er volgt op de dood. Waarom? Omdat de Heer Jezus Christus ons daarin is voorgegaan. En die heeft geheel zijn evangelieprediking juist vanuit die ernst laten opkomen. Die laatste ernst. Namelijk dat het gericht niet af te kopen is. De Farizeeër heeft gedacht, ik moet met mijn goede werken het proberen in orde te maken. En de ernstige Farizeeërs hebben het geprobeerd. Maar de nog ernstiger Farizeeërs, die toch eerlijk waren, ook onder die groep van Joden waren erbij die eerlijk waren. Er wordt verhaald van een Farizeeër, een rabbi, een eerlijk, een ernstig, een ijverig man. Die al zijn leven oprecht geleefd heeft. Niet proberen eronder uit te kruipen. En die op zijn sterfbed door alle mensen werd zalig gesproken. Johanan ben Zakkai, u zult vast wel zalig worden. Ja, in de hemel komen. Daar is geen twijfel aan. Komt goed, man. En die man werd verteerd door angst. En verteerd door vrees. Echt verteerd. En dat is zo'n schrikwekkend sterven geworden. Want die man ging met een open geweten voor eeuwig verloren. Voor eeuwig werd hij verdoemd. En de mensen om hem heen hebben het niet begrepen. Maar hij heeft gezien de heiligheid Gods. En de majesteit Gods. En hij zonk weg. En hij moest sterven. En hij kon niet sterven. En hij moest God ontmoeten. En hij kon niet God ontmoeten. En er was geen tijd meer. Geen tijd. Wat heeft die man dan gemist? Ernstig was hij. Ijverig was hij. Eerlijk was hij ook. Wat miste die nou? Hij miste genade. Hij had het zelf geprobeerd. had alles op alles gezet. De wet was een ladder naar de hemel geweest. En de Heere heeft hem laten zien dat het zo niet kon. En alleen zal het kunnen, o jong en oud, als u, als jij, als ik, dit jaar, volgend jaar, op ons sterfbed komen te liggen. Of door een vreselijk ongeluk op het alleronverwachtst, met een volle agenda en een volle werkweek nog voor ons. En 1000 plannen en veel perspectief in de toekomst God gaan ontmoeten. Of door een hartverlamming, zomaar plotseling, och, iedereen spreekt ervan. Gisteren heb ik nog met die man gepraat, dat is toch wat er nou is, die weg. Als dat nou eens gaat gebeuren. Niet met uw buurman, kun je verschrikken. Niet met uw familielid, daar kun je ontzettend van schrikken. Niet met uw gezinslid, daar kun je ontzettende droefheid in beleven. Maar nou met uzelf. Dan zal het straks alleen maar goed zijn, mensen, als wij allen iets kennen van dat vertrouwen op Christus offer alleen. Wat u hebt meegemaakt of niet meegemaakt. Alleen dat moet wel echt zijn. Als dat nou echt is, als dat nou waar is, als u dat nou bevindelijk mag kennen, dan geldt toch, hij die uw naam in waarheid kent, zal heren op u in zijn ellende, ook als de dood komt. Ook als die dood heel dichtbij komt. Ook als die dood u in de ogen ziet. Ook als die dood uw adem gaat afsnijden. Als je het voelt, ik word koud, het wordt sterf. Zal heren op u in die ellende ook, ja. Vertrouwen, wel gij nooit liet zucht. Hen die gelovig tot u vlucht. Ja, het ellendig volk mag op hem wachten. Waarom dan? Op hem wachten. Word je dan niet beschaamd? Wie nou waarlijk op hem wacht, van de verlorenen en de slechten in geen muiden. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. Echt waar. Moet u niet geloven dat ik het zeg. Maar ik zeg het in de naam des Heer. Het is waar, omdat God het zegt. Amen. Wij zingen van Psalm 9... En daarvan de versen 10 en 18. Psalm 9, vers 10. Hij die uw naam in waarheid kent, zal hier op u in zijn ellend vertrouwen. En vers 18, nooddruftigen, vergeet God niet. Dat betekent, God vergeet zulke mensen niet. Nog laat hen eindeloos in het verdriet. Psalm 9, vers 10 en 18.
Laten we eindigen met dankgebed.
Heere, wat is het een voorrecht
om maar één keer te hoeven sterven.
Eén keer maar, die dood Jordaan over. Die donkere, geheimnisvolle tunnel door. Dat onbekende land, hoeven we toch niet bang voor te zijn. Als u, o Heere Jezus, onze zaligmaker en middelaar zijt. Want dan ontmoeten wij straks in dat vreemde land geen vreemd gezelschap. Gij zijt bekend en uw Vader en uw Geest en uw volk. O, dan hoeven we ook niet meer terug. Dan hoeven we het nooit meer over te doen. Dan hoeven we niet nog een keer te sterven. Hier sterven we wel 1000 doden. 1000 doden, 1000 zorgen. Maar daar straks, de laatste keer, 1 keer maar, gelukkig, 1 keer maar, wat een wonder, de adem eruit, de eeuwigheid in, dit leven verlaat, het welk niet anders is dan een gestadige dood en een dal vol ellende, en de eeuwige paleizen, Heer, wat is uw volk gelukkig, zou u jong en oud, die dit niet kent, jaloers willen maken deze dag op dat geluk, op wat gij uw volk geeft, hebt gegeven en zult geven. Heere, gedenk deze stervende wereldbevolking. Voedselhulp wordt geboden, maar de dood wordt niet weggeduwd. Een klein poosje maar. Naar uw raad en wil, niet langer dan u bepaald hebt. En de dood moet overwonnen worden. En dat kunt alleen gij. En wie nou u kent, die heeft de dood ook overwonnen. Want u hebt de angel uit de dood gehaald. De prikkel des doods is weg, want dat is de zonde. En als wij die kwijt zijn geraakt aan u, o Lam Gods, is de dood geen dood meer. Hoe angstaanjagend, benauwend, kwellend dit ook wordt ervaren. Wij bidden van u, dat u aan ons allen zou willen geven, die nog buiten Christus leven, de angst voor het gericht en de ernst met de werkelijkheid van het naderend sterven. Maar veel meer bidden wij u voor de zulken, dat zij Christus mogen benodigen vanwege hun grote schuld en dat ze Christus mogen aankleven, ontvangen, al is hij nog zo vreemd, dat ze alleen nog maar van hem hebben gehoord en nog nooit hem hebben ontmoet. Ja, nog meer bidden wij van u voor ons allemaal dat wij hem mogen verwachten met een vurig verlangen tot zaligheid en volkomen behoud. U kent ons hart. U kent ons leven. U kent heel ons bestaan. Wij hebben de dood verdiend. Maar, Heere, wij vinden onszelf nog lang zo slecht niet. Maak ons dan wat we zijn in Adam. Ja, maak ons in Christus wat we niet kunnen worden. Dan alleen door uw kracht en vanuit uw genade. Zegent u in uw barmhartigheid deze ganse grote gemeente. Alle rouwdragenden die het juist in deze achterliggende dagen en weken zo extra moeilijk hadden en nog hebben. Daar zijn weduwnaren vol verdriet. Weduwen met een diepe smart. Daar zijn kinderen die hun vader of ook moeder missen. Daar zijn ouders die hun kind of kinderen moesten afstaan. U weet welk een leed, welk een verdriet, welk een rouw. En we dragen het mee, het oude jaar uit en het nieuwe in. Van dag tot dag. U weet van alles wat geleden wordt, ook in tehuizen, in ziekenhuis, als een der onze dement is geworden, of ziek of invalide. O God, wees u een God van nabij, wees u nabij de gehandicapten en hun ouders en familieleden, wees u nabij allen die tot u zuchten, u weet waar en waarom. Wij kennen ze lang niet allen bij name, gij wel. Laat de nood van het leven door uw genade mogen brengen aan uw voet. Om te benodigen een schuld overnemende borg. Een zonde op zich nemend offerlam. Heere, kom met uw geest als de naprediker. Ook van deze dienst des woords. En van al de keren dat wij in uw huis zijn geweest. Al kunnen wij lang niet van allen onthouden wat er werd gezegd. Dat wij u toch erin mochten ontmoeten. En dat het deze vrucht voor onze opgroeiende jonge mensen mocht hebben. Om u te leren kennen. Wilt u de dood ons doen achtervolgen. Opdat we die niet meer kunnen afschudden. En niet meer kunnen wegdrukken. Maar dat we nou eerlijk worden als we vanavond van naar bed zullen gaan. Bewaar ons dat wij dwaasheid zullen doen voor die tijd. Maar als we dan naar bed zullen gaan. Dat we eerbiedig voor u mogen buigen. En dat we onze zonden eerlijk mogen belijden. Dan zullen we ook bang zijn om te sterven. Niet kunnen sterven. En toch moeten sterven. Maar bovenal, dan zullen wij toch ook mogen weten dat er een zaligmaker is. Maakt u hem dan bekend. Maakt u hem zo bekend dat ons hart naar hem verlangt. Ja, dat het geloof hem toe-eigent. Maak hem zo bekend dat ons hart vol van hem mag zijn. En dat wij maar één lust hebben om voor altijd aan hem verbonden te wezen. Uit zijn offerande te leven. Daarop te leven en te sterven. Niet oud worden is dan onze wens. Maar zalig worden. En dat tot de Heere van uw naam. Niet gescheiden van u. In dat eeuwige gericht. In die eeuwige pijn. In die eeuwige verdoemenis. O God. Wil ons dat eerlijk doen beleven, nu, opdat we het niet voor eeuwig zouden moeten ondergaan, straks. Wil een zegen gebieden over allen die tot u roepen. Wij dragen aan u op, al degenen die vanmorgen in het ambt zijn bevestigd of herbevestigd. En ook degenen die morgen in het ambt zullen worden bevestigd of herbevestigd. Heer, u kent ze allen van de verschillende wijken. Neem ze één voor één in uw handen. Neem ze één voor één in uw hoede. Neem ze één voor één met al de hunnen dicht bij u. En wilt gij zelf wonderen verrichten in het geheel van deze gemeente. Gebruik ons in de dienst der barmhartigheid voor de lijdenden elders op deze aarde. Niet slechter dan wij. Heere, heren, laat zaligmakende bediening ook daar gevonden worden. Ontferm u dan. Waar wij vergeten, vergeet gij niet. Zegen ons dan. Waar wij de vloek verdienen, wil die op Christus Jezus laden en ons voor eeuwig bevrijden vanuit dat eenmaal geschieden offer, dat nooit meer herhaald hoeft te worden, omdat het volkomen is, genoeg, ook voor de zulken, de slechtsten, hier aanwezig, thuis meeluisteren. Opdat Christus worden verheerlijkt en zijn offer worden geroemd. In dat kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de straf voor mij. Verhoor ons gebed, opdat wij u voor tijd en eeuwigheid mogen verheerlijken nadat gij waardig zijt. Amen. Wij nemen in deze oudjaarsavonddienst afscheid van notabel van Maastricht en kerkvoogd Winters. U hebt beiden in uw taak en college, of ook samen, uw werk mogen doen. U hebt de kracht en de gezondheid van een Heer ontvangen om het te kunnen doen, de lust en de liefde om het te willen doen. En we mogen de Heer ervoor dank zeggen voor alles wat u dan ook hebt mogen betekenen in het midden der gemeente. De jaren zijn voorbijgesneld, onbegrijpelijk, zomaar 4 of 5 jaar verder. En waarom al die gaven ontvangen, ook middels u als gemeente ontvangen. Wij kunnen het niet begrijpen dat God goed is voor een slecht mens. Maar we wensen u toe dat uw arbeid niet ijdel zal hebben hoeven zijn in den Heer. We wensen u toe, persoonlijk en met de uwen in uw gezinnen, bij den Heer te mogen schuilen. Door hem te worden overgenomen met uw schuld die vermeerderd is en met al uw werk dat u gedaan hebt opdat hij het zou willen gebruiken en hij u zou willen vergezellen in uw levensweg hoe het ook gaan zal
het oude jaar uit, het nieuwe jaar in. Omdat we tezamen, u en wij, getuigen mogen zijn van de grote daden Gods. Ook middels het werk in de colleges van notabelen en kerkvoogden ter matiging van de belangen der gemeente. De Heere zij u zeer nabij met al de uwen. Zegenen u en stellen u tot een zegen. Wij willen samen tenslotte zingen van Psalm 40, daarvan het 8e vers. Psalm 40 vers 8, verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoeken, te elken stond. De 40e psalm, het laatste vers.
Uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren, de genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.